Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Ora ZZP-verzekeringen. Ora, direct geregeld.
Welkom bij ZZP Café, de podcast voor eigen bazen. Wat doe je als je opdrachtgever niet tevreden is over jouw werk?
Het meeste leer ik echt, en dat is niet zomaar een praatje voor de vaak, van de klanten die niet zo tevreden waren. En hoe kan ik dit oplossen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat jij weer blij bent?
En wat doe je als je opdrachten ineens wegvallen?
Ik heb nergens gedacht, ik heb een probleem. Ik moet aan werk komen. Waar is de business te vinden?
Daarover praten we het komend half uur. En alvast een shout-out naar Ora, zonder wie deze podcast niet mogelijk was. Mijn naam is Nina van den Dungen. En we nemen deze aflevering op het terras van Barbrasserie Danel in Utrecht. Nou, hier zitten we weer, Hugo-Jan. De derde aflevering alweer. Welkom terug.
Dankjewel.
Hugo-Jan Ruts, mijn vaste co-host, hoofdredacteur van Zipconomie, het nieuwsplatform voor ZZP'ers en hun opdrachtgevers. En Hugo-Jan en ik hebben weer twee hele leuke gasten uitgenodigd bij ons aan tafel. Marijke Roskam en Frans Rijgaard, leuk dat jullie er zijn.
Leuk om hier te zijn, ja.
Marijke, wil jij beginnen met jezelf even voorstellen? Vertel, wat doe je en hoe lang ben je al ZZP'er?
Sinds 15 jaar ben ik ZZP'er. Ik ben dagvoorzitter, presentator, mediatrainer. En eigenlijk allesomvattend in mijn werk. Ik adviseer ook wel, schrijf. Maar de essentie is dat ik de juiste vragen weet te stellen.
Ben je dan ook eigenlijk een journalist?
Ja, dat is wel altijd een vereiste. Als ik ergens word gevraagd, dan wil ik alle vragen kunnen stellen die ik wil stellen. Niet omdat ik dat per se wil, maar omdat leden, klanten, medewerkers, bewoners, die hebben daar recht op. Dus dat is het enige ding in de rider, om het zo maar te zeggen.
Ja. Mooi. Frans, stel jij ook jezelf even voor.
Ik noem mezelf de klantenluisteraar en ik help bedrijven om beter te luisteren naar klanten. Dus ik beweeg me op het gebied van klantgerichtheid, klantbeleving. En dat doe ik als keynote speaker, als trainer, workshopleider. Ik klop en veeg en ik zuig. Om mensen te inspireren en te motiveren.
Ja?
Op dat vlak verder te komen.
Hoe lang al?
Ik ben 10 jaar als professional spreker bezig. Maar altijd wel werkzaam geweest op het gebied van marketing en communicatie.
Ja.
Dus de lijn tussen organisaties en klanten was mijn werkterrein altijd.
Daarvoor heb je ook echt een bedrijf gehad, hè?
Ja.
Dus echt met personeel. Ik bedoel, geen zelfstandige.
Ja, ik ben begonnen als ZZP'er in 1989. En op een gegeven moment heb ik de stap gezet naar het ondernemerschap. Niet dat je dat als ZZP'er niet bent, maar ik zie daar toch wel een verschil in. En toen, dan komen er mensen bij en dan ga je een kantoor groeien. En dan gebeuren er gekke dingen ook.
Dan heb je ineens een bedrijf.
Heb je een bedrijf. En dan komt er een crisis, 2008.
De bankencrisis.
Ja, financiële crisis. En toen, dat hebben wij nog 2 jaar kunnen volhouden. Er gingen geen klanten weg, maar de hele economie kwam tot stilstand. Dus er kwam heel weinig werk. Dus dat was een groot verschil ten opzichte van 2007. Toen golfde het werk door ons bedrijf.
Ja.
In 2008 kwam de crisis en dat hebben we nog 2 jaar volgehouden. En toen hebben we zelfs faillissement aangevraagd.
Ja, pittig. Moeilijke tijd, denk ik.
Dat was een moeilijke tijd, ja.
Ja. Ja. Maar daarna dan wel weer ZZP'er geworden. Daarna, heel bewust ook.
Wat zeg je?
Heel bewust ZZP'er
Ja, ik moet zeggen dat het werk dat ik deed, al zo lang deed, dat ik daar minder gelukkig van werd. Betrapte ik mezelf op. En ik vond ook dat ik te weinig bijdroeg aan de samenleving of aan de maatschappij. Dan kun je zeggen, doe je dat dan nu als klantenluisteraar wel? Ja, dat gevoel heb ik wel. Als ik met bed uit kom, dan heb ik echt het gevoel dat ik mijn klanten help om het voor hun klanten beter te maken. Om de wereld mooier te maken voor klanten. Dat klinkt heel groot, maar zo voelt het voor mij echt.
Ja.
En dat is een veel fijnere drive dan voor een verzekeraar weer een campagne doen voor een autoverzekering.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja.
Ben je ook dan, toen je failliet ging, hè, want dat was dus gebeurd in 2010, daarna werd je ZZP'er.
Ja.
Was dat dan, als je gewoon puur werktechnisch kijkt, ook meteen het zwaarste moment in jouw carrière, in het ondernemerschap?
Kijk, 2010 ging mijn bedrijf failliet. 2010 was ook het jaar van mijn scheiding. Dus mijn leven is vrij rimpeloos verlopen. En ineens kwam ik in een hele giftige een combinatie van hoge lasten aan een ex-partner, kinderen.
Ja.
Die ik overigens met liefde voldoe aan die plicht. En geen inkomen. Dat kun je beter andersom hebben. En dat was lastig. Mede omdat ik ervoor koos. Niet alleen omdat ik koos ZZP'er te zijn. Maar er ook voor koos om iets anders te gaan doen. Waar ik heel gelukkig van werd. En dat was spreken, schrijven, trainingen geven. Alleen dat was wel anders dan wat ik al die jaren had gedaan.
Ja.
Dus ik moest mezelf opnieuw uitvinden. En daar andere klanten bij vinden.
Ja.
Je zei in het tussenzinnetje van ik was ondernemer, daarna werd ZZP'er en het is toch iets anders.
Ja,
wat bedoel je daarmee?
Ja, dat is een goede vraag. Ieder vult dat in zoals hij zelf wil. Maar ik vind ondernemen, een bedrijf hebben, 10 mensen op de loonlijst, vind ik echt voor mezelf iets heel anders. En ik heb daar heel goed mijn kracht, maar ook mijn zwaktes door leren ontdekken. Dan als ZZP'er werken. Waar je veel van die taken die op je bord komen als ondernemer gewoon niet hebt. Je moet jezelf managen. Je klanten tevreden houden. Dus er zijn wel overeenkomsten. Maar ik hoef niet als een politieagent achter medewerkers aan te lopen.
Minder gedoe?
Voor mij minder gedoe. Maar ik ben ook geen goede manager, denk ik.
Marijke, hoe zit dat bij jou? Want jij bent ook al 15 jaar ZZP'er. Ook nooit personeel gehad, bijvoorbeeld?
Nee, en ik denk ook inderdaad dat het een wezenlijk verschil is. Of je vindt het leuk om een heel bedrijf op te bouwen. Mensen inderdaad in dienst te hebben. Ergens leiding aan te geven. Ik denk ook wel, als je nu kijkt naar de huidige situatie, heb ik ook echt groot respect voor ondernemers. Want die hebben al die extra stressvolle factoren. Ze kunnen ook weer de emmer overgieten naar personeel als er wat moet gebeuren. Ik doe alles zelf, dus ik zit tot midden in de nacht en de marketing te doen en de technische zaken. Maar ik vind dat leuk. Dus je moet ook wel, als je start als ZZP'er, denk ik ook wel van, nou, of je gaat alles lekker heel veel zelf fixen voor de klant, of je bent een teamplayer. Ja. Maar het is wel degelijk een groot verschil. Ja.
We gaan het hebben over jezelf opnieuw uitvinden in tijden van werkverlies. Dat kan te maken hebben door een economische recessie, of het nou een bankencrisis of een coronacrisis is. Of dat het gewoon even niet zo lekker gaat, waar heel veel ZZP'ers mee te maken krijgen. Hugo Jan, jij hebt zoals altijd een aantal feitjes paraat.
Ja, ik heb hiervoor eens even in de zelfstandige arbeid enquête gedoken van CBS en TNO. En ik kwam in ieder geval twee dingen tegen die denk ik wel interessant zijn als je over dit punt hebt. En het is een eerste van hoeveel opdrachtgevers hebben zelfstandigen nou?
Ja.
En dat blijkt dat ongeveer 20% heeft minder dan 3 opdrachtgevers in een jaar.
Nou,
dat is aan de ene kant heel makkelijk, want dan hoef je dus niet zoveel acquisitie te doen, maar het maakt je ook wel heel kwetsbaar. Ja. En als je dan je opdrachten kwijt bent, nou ja, als je dan er eentje hebt, dan dat geldt ook wel dat ongeveer 8% van alle zelfstandigen meer dan 90% van hun omzet weghalen bij 1 opdrachtgever.
Nou, dat maakt je wel heel erg aangesproken.
Het is voor mij de reden inderdaad om soms te stoppen met functies die je fantastisch leuk vindt als ZZP'er, maar die gewoon te risicovol zijn voor de rest van je levenspad, zeg maar.
Ja, ja. 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 Nou, spreiding is denk ik wel een interessant onderwerp om er nog even wat dieper op door te gaan.
Ja.
En de tweede die ik ophaalde, daar schrok ik ook wel een beetje van, zijn de financiële buffers. Van hoe lang kan je dan, als je geen opdrachten hebt, nog uitzingen? Nou, volgens deze cijfers komt 21% heeft een buffer van korter dan 3 maanden.
21%?
Nou, dus het glas is half vol, half leeg. Hè? Dat betekent ook 80% dat het ruimschoots kan, of langer kan uitzingen. En iets van een kwart kan zelfs langer dan 5 jaar uitzingen. Nou, dan heb je het goed geregeld, denk ik.
Ik denk dat het heel erg afhangt van sectoren, denk je niet? Want
zeker.
In de media, redacteuren, kijk ik dan maar even naar. Nou, dan heb je het knap gedaan als je buffers opbouwt. Als je in advieswerk zit of advocaat bent. Of meer in die dienstverlening zit. Ja, dan snap ik dat je de helft kunt wegzetten.
Ja, dat hangt er vanaf. Maar de vraag blijft natuurlijk of ook als je in een sector is waar je weinig kan opbouwen. Ja, hoeveel moet je opbouwen?
Ja.
En is het toch niet verstandig om, als je besluit ZZP te kijken van hoeveel buffer heb ik nodig en wat moet ik eigenlijk gewoon om een gezond bedrijf te kunnen doen? Hoeveel buffer moet je hebben?
Ja. Ja.
En in mijn sector spreek ik ook wel ZZP'ers die zeggen, ja, als ik heel eerlijk ben, dan overleef ik door het inkomen van mijn partner. Want die heeft een vast inkomen.
Ja.
Waardoor we onze reserves nauwelijks hoeven aan te tasten.
Ja. En dat kan, hè, als je gewoon op voorhand maar goede afspraken maakt. Ja. In de setting waarin je als ZZP'er werkt. Dus wij doen ook heel vaak daar hysterisch over als mensen zeggen, ja, maar mijn partner heeft een vaste baan.
Mm-hmm.
prima. Ja, als je met z'n tweeën een gezonde thuis-BV hebt. Maar ik heb me wel laten vertellen door iemand die op risicomanagement zit. Je moet eigenlijk altijd uitgaan van worst case. Dus als je inderdaad gaat scheiden, volle map alimentatie. Ja. Hoe red je het dan, zeg maar? Dat is eigenlijk,
Doe je dat? Heb jij een buffer?
Ik heb geen buffer, nee. Maar ik heb wel een eigen huis. En mijn buffer is vooral dat ik... Ik heb wel een beetje een buffer. Maar is vooral de spreiding waar we het zo meteen ook wel over gaan hebben. Als ik mijn stem zou verliezen, wat als dagvoorzitter best essentieel is, dan kan ik vanaf volgende week, weet ik dat mijn netwerk zo groot is en mijn skillspakket ook, kan ik gaan schrijven.
Ja, dan heb je inderdaad weinig stem nodig. Ja, ja. Hoewel het nog steeds heel vervelend zou zijn. Frans, jouw buffer nu?
Nou, ik had een buffer. Doordat het, zeg maar, de jaren voor de coronacrisis ging het goed. Mm-hmm. Nou, die buffer is wel weg. Gelukkig krijg ik steun. De TOZO-regeling. Ik heb het verdriet en het geluk. Het verdriet is dat mijn moeder is overleden vorig jaar. Het geluk is dat zij haar kleinkinderen en kinderen een bedrag heeft nagelaten.
Ja.
En dat geeft mij in ieder geval rust. Liever wil ik dat daar niet aankomen.
Maar het kan wel.
Maar in geval van nood kan het.
Ja, ja.
En dat is een zegen.
Ja, zeker. Marijke, we hebben jou uitgenodigd omdat jij verloor dan heel veel werk als dagvoorzitter natuurlijk in de coronacrisis. Mm-hmm. Onvermijdelijk, want de evenementensector ligt plat. Jij bent toen meteen aan allerlei knoppen gaan draaien om eigenlijk je inkomen zeker te stellen, om jezelf opnieuw uit te vinden.
Ja.
Vertel er eens wat over.
Ja, dat heeft ook te maken met je mindset. Ik reken mijzelf niet tot de evenementensector, om maar te beginnen. Ik reken mezelf als journalist, als dagvoorzitter, interviewer, vragensteller. En dat werk kun je op heel veel fronten doen. Wat ik wel merkte is dat heel veel mensen direct ook in hun taal zeiden, oh jee, dan valt je agenda helemaal uit elkaar en het is helemaal blanco. Nou, ik zag wel wat afspraken wegvallen. Maar er waren ook opdrachtgevers die zeiden, we willen het graag later in het jaar doen. Dan betalen we wel de helft aan. Dat is ook omdat je 15 jaar dit werk al doet en elkaar al wel kent.
Relaties hebt opgebouwd.
Absoluut.
Ja, ja. Ja.
Maar als je ervan uitgaat, en dan in zo'n crisissituatie met corona, communicatie is mijn vak. Vragen stellen is mijn vak. Het is niet zozeer dat opdrachtgevers niets meer te communiceren hebben. Nee. Alleen, ze moeten dat op een andere manier gaan doen.
Ja.
Dus wat ik ben gaan doen, ik had het geluk, zeg ik er wel bij, dat een van de technische partijen die ik vaak tref op congressen, die woont in hetzelfde stadje als waar ik woon. Ik heb ze gebeld en ik hoorde van hen dat zij in een hotel wel een soort studio wilden bouwen. Nou, ik zei, hebben jullie ervaring met webinars, met livestreams? Ja, dat hebben we wel. Ik zei, denk je dat we digitale sessies kunnen aanbieden? Ja, dat denk ik ook wel. Nou, ik zei, ik snap de inhoud. Ik ben wel een nerd. Ik hou heel erg ook van techniek toevallig.
Ja.
Ik zei, laat mij daar maar een beetje uitvinden met jullie hoe je dat doet. En dan ga je dus je inleven in die klant. Dus ik heb nergens gedacht, ik heb een probleem. Ik moet aan werk komen. Waar is de business te vinden? Nee, mijn netwerk. Wat hebben die nu voor communicatie-issues? En dat is ook hoe je op LinkedIn, in je mails, in je telefoontjes communiceert.
Ja, ja.
Van, wat willen jullie de komende weken gaan doen? Welk verhaal wil je vertellen? Welke connectie wil je leggen? En dan ben je ook niet zo, ik zeg het maar een beetje plat, ben je ook gewoon niet zo zielig. Het is echt ongekend wat ik zie aan mensen. Tuurlijk, evenementensector daar gelaten. Hè? Want daar, als jij. En er zijn fantastische partijen die echt mooie belevenissen maken in die evenementensector. Maar dat is niet mijn werk.
Ja, dus concerten vanaf podium in Ahoy, dat kun je inderdaad moeilijk in een studio even oplossen.
Precies. En ik ken ook bijvoorbeeld, draai mooie events in de Fokker Terminal. Bijvoorbeeld is zo'n locatie. Maar ook in het noorden heb ik partijen. Ja, die hebben echt nul werk nu. Dan is het makkelijk praten als je vakgebied net een tikje anders is.
Ja.
Maar het is wel hoe je ermee omgaat. En de ondernemersles is altijd, en dat hoor ik jou ook zeggen, welk probleem ga je voor wie fixen?
Ja.
En je eigen probleem, namelijk jouw lege agenda, is echt niet relevant.
Nee.
Dus die attitude, positief ingesteld, dat werkt ontzettend mee. Dus toen ben ik nachtenlang, en ja, je weet, ik heb een babytje ook nog en een dreumes. Ja, dat is bikkelen. Ik heb echt wel op het randje met heel veel wallen gezeten. Weer tot 2:30 alles uitvinden. Welke platformen zijn er? Hoe richt je zo'n digitaal evenement in? Dat is niet altijd makkelijk.
En niet altijd leuk.
Nee, maar wel als je altijd oprecht nieuwsgierig blijft en je wilt ontwikkelen. En dus niet uitgaat van... Ja, niet van, oh jee, dikke shit, als ik dit niet doe dan. Maar, oh, ik ga eens uitvinden voor die en die klant. Hoe we dat nou, dat vraagstuk, zo optimaal mogelijk gaan inrichten.
Ja.
Ja, dan is het een andere houding. En dan kijk je maar wat minder vaak in de spiegel. Want dan word je niet vrolijk van dat beeld. Want het is iets te korte nachten gedraaid. Maar nu staat het, ja.
Geef eens een voorbeeld van hoe zo'n... laten we zeggen, zo'n sessie die jij normaal gewoon in een verzorgingshuis doet. Of op een podium.
Ja.
Hoe doe je dat dan digitaal?
Nou, het is, we hebben dus dan digifans ingericht. En dat is niet zozeer dat we hele beloftes doen dat je een hele happening mee gaat maken. Want we gaan gewoon met elkaar, wat mijn doelstelling ook altijd is met mijn werk, kennis uitwisselen en interactie aangaan. Zodat we daarna beter ons werk met elkaar kunnen doen. Mm-hmm. De kinderarmoede in Nederland is heel groot en op dit moment ook nog veel groter. Dus ik werk samen met een partij, anders door heel Nederland, waar we langs theaters gaan en daar een publieksacademie inrichten over kinderarmoede.
Ja.
Maar wat willen we daar eigenlijk mee? En dat zijn de vragen die ik dan stel. Wat wil je daar nu mee? Je wilt in the end dat in Nederland kinderarmoede niet meer bestaat. Dat is, Tony Chocolonely wil slaafvrije chocola. Mm-hmm. Hoe komen we daar? Nou, niet alleen door dan te zeggen, ja, onze sessies kunnen niet doorgaan, maar kijk vooral op onze website. Nee, we weten nu dat bijvoorbeeld verkiezingsprogramma's worden geschreven. Nou, dan halen we digitaal Kamerleden in de uitzending. We maken een mooie line-up met sprekers over de impact van kinderarmoede. Die Kamerleden luisteren daarnaar via de verbindingen die wij dan leggen. We maken een mooie uitzending. En aan het eind kunnen mensen, deelnemers ook thuis, ervaringsdeskundigen, digitaal input leveren voor die programma's.
Ja.
Dus je hebt je doelstelling gewoon wel bereikt. Maar ja, je moet altijd gewoon goed als ZZP'er bedenken, welke waarde ga ik toevoegen? Hmm. En als je van daaruit redeneert, is er zoveel meer mogelijk.
Ja. Frans, ik zie jou instemmend knikken. Wat heb jij gedaan in deze coronatijd?
Ik heb iets heel anders gedaan dan Marijke. De eerste week, toen we nog helemaal niet weten van wat is er aan de hand en wat gebeurt er hierna. Dus dat was half maart. Waar ik één dag had, dat ik kan me die dag nog herinneren, dat 6 of 8 opdrachten voor de weken daarna gingen tak, 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 tak.
Weg.
Zo uit de agenda. Een les voor ZZP'ers, raak niet in paniek. Maar het was wel een vreemde gewaarwording. Dus we wisten niet precies wat er nou gaande was. Dus hoe gek ik ook denk, mijn agenda was ineens leeg. En dat vond ik eigenlijk wel lekker, die week. Dus ik ben ook elke dag 1,5 uur gaan lopen. En natuurlijk kijken wat is hier gaande en wat gaat de komende weken, maanden gebeuren. En toen zag ik dat een aantal van mijn vakgenoten, die koos ervoor om heel snel online proposities op te tuigen. Mm-hmm. En webinars te gaan geven.
Marijke.
ja, onder andere. Maar ook op het gebied van klantgerichtheid, klantbeleving.
Ja.
En toen dacht ik, moet ik dat ook doen? En toen ben ik een aantal van mijn vakgenoten gaan bellen. Ik zei, ik zie dat je dit en dat doet. En lang verhaal kort. Die zeiden allemaal, je moet het niet zien als vervanging voor de business die ik nu mis. Want ze zeiden eigenlijk allemaal, ik doe het gratis. Degene die niet gratis deed, zegt, ik heb maar 2 aanmeldingen voor een webinar. Dus...
Ja, maar dat is wel... ik haak er even op in. Maar ik heb van het weekend, ik was een weekend eindelijk vrij. Ik was op Vlieland en ik las het boek van Mark Verhees. Mm-hmm. En die man die noemt zich manisch positief.
Manisch positief.
En de ondernemersles in zijn boek, The Vibe, was... als jij al niet de waarde toevoegt aan jouw product of dienst...
Hoe kun je dan verwachten?
Hoe kun je dan verwachten dat als jij iets voor een tientje wegzet of gratis... dat andere mensen wel die waarde toevoegen?
Ja.
Dus die overtuiging, daar moet het dan wel mee beginnen. En ik snap best dat mensen het spannend vinden. Maar als jij al niet zegt, dit is het waard... of jij niet, maar jouw collega's...
Nou ja, een bekende van BNR, Jos Burgers, die levert veel waarde, denk ik... Die heeft ook die ervaring dat de online propositie betaald aanbieden. Op een of andere manier is dat lastig als spreker. He, jij doet iets anders. Jij faciliteert.
Ja, ik faciliteer het met een technische partij. Zonder was ik ook nergens.
Ja. Maar in ieder geval. Ik heb ervoor gekozen. Dit ga ik niet doen. Het is tijdelijk. Hoe tijdelijk? Dat wist ik toen nog niet. Weet ik trouwens nu nog niet. Maar het is tijdelijk. Ik ga eerst andere dingen doen. Ik ga zorgen dat die website waar ik al bezig was om die te vernieuwen. En te internationaliseren. Om die goed op te tuigen. Om me meer als global speaker neer te zetten. Een Engelstalig e-book te maken. Ik ga mijn studio thuis in de kelder optuigen.
Dus investeren in jezelf.
Ja, dus ik heb
in je bedrijf.
Ik heb tegen mezelf gezegd, daar heb ik ook iets op LinkedIn iets over gezegd. Wat er ook gebeurt, ik ga hier sterker uitkomen. Fysiek, mentaal. En dan ga ik daarna knallen.
En dan ben je iemand met wie andere mensen graag werken. Want je bent aanstekelijk in je energie.
Ja.
Nou, ik zou bijna zeggen, ik gun iedereen wel een periode dat het wat minder makkelijk gaat. Want ik zie ook wel om mij heen veel zelfstandigen die denken, oh leuk, ZZP'er worden, ik begin eventjes. In de hoogtijdagen gaat dat voor heel veel mensen ook heel erg makkelijk. Maar je bewustzijn van waar liggen nou je kwaliteiten, en dat is wat anders dan je uithangbord. Maar eigenlijk meer dieper, wat zijn nou bedrijfsveren, maar ook wat zijn mijn echte kwaliteiten en hoe kan ik die op verschillende manieren inzetten. Ja. Dat is wel een fase die nog wel eens wat zelfstandigen overslaan in die... toch als ondernemer, ook al ben je eentje, toch wel heel belangrijk zijn om gewoon te weten, om te kunnen reageren.
Zeker. En past dan daarbij de rol van ZZP'er? Want het valt mij op dat daar vaak een aureool omheen hangt dat ik niet begrijp. Want ik kan heel veel redenen bedenken waarom het voor iemand beter is om niet die zelfstandige rol te kiezen.
Maar je bedoelt dat iedereen denkt dat je in een hip koffiecafeetje...
je hebt alle vrijheid. Ja. En ik heb wel meegemaakt dat mensen tegen mij zeiden van, waarom ga je niet mee daar naartoe een paar dagen naar het buitenland? Want jij werkt toch voor jezelf? Nee, ik doe het juist niet. Want ik werk voor mezelf. Ik heb mijn klanten. Ja. En die moet ik bedienen. Die moet ik tevreden houden. En daarom ga ik niet mee. Dus het aureool van heel veel geld verdienen, heel veel vrijheid. Ja, ik zeg heel eerlijk, ik zou niet anders willen. Maar misschien spoor ik niet. Maar ik kan heel veel redenen bedenken waarom het beter is om in loondienst te werken.
Ik denk dat je inderdaad af en toe slightly geschift moet zijn.
Ja?
Om door te zetten. Ja, als ik naar mezelf...
heel creatief.
We kennen elkaar. Ik kan hard werken. Ja, creatief inderdaad. Maar ik heb denk ik in de afgelopen weken en maanden met zo'n jong gezin nog niet harder gewerkt dan in deze 15 jaar. Daar moet je geschikt voor zijn. Ja. Daar moet je een soort raar gestel voor hebben dat je met 4 uur slaap ook nog helder kunt denken.
Soms wel.
Dus ik hoop inderdaad dat de mensen die nu de 20ers, weet je, die inderdaad gaan denken, ik start voor mezelf. Ja, denk wel heel goed. Nou, het is superleuk. Ja. Maar die waarde, die vrijheid, die moet voor jou voorop staan. En niet inderdaad het geld verdienen. Nee. Of denken dat het je allemaal aankomt waaien. Je werkt, denk ik, toch wel 50 uur in de week.
We moeten niet net doen alsof het werken in loondienst een keuze is. Een armoedige keuze of minder waardig.
Nee, helemaal niet. Nee.
Als jij beter functioneert in een grote organisatie. Ja. Dan moet je dat doen.
Maar als je ook maar ergens een gevoel van zelfmedelijden ooit in je leven hebt ervaren, dan zou ik het afraden. Dan zit je midden in de nacht, weet je, te werken. En dan zeg ik luid op, dit is wat je wilde, Roscoe.
Ja,
weet je.
Waarom
gewoon,
ook weer?
Ja, maar gewoon een soort, dat manisch optimisme, dat spreekt me wel aan.
We gaan nog even naar één ander aspect van het feit dat je opdrachten kan verliezen. Het hoeft niet zo te zijn dat je ze verliest. Maar wat er kan gebeuren is dat een klant of een opdrachtgever aan het einde of halverwege niet helemaal tevreden is. Hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Dat er ineens iets gebeurt? Frans, zie ik in de lach schieten.
Ja, omdat Marijke, die zie ik echt zo kijken. Nou, nee, je hebt nog nooit meegemaakt. Nou, ik wel. Ik vraag altijd aan klanten na afloop van een traject of een project, een opdracht, of ze tevreden zijn. Dat heb ik gestructureerd. Dat vind ik ook. Practice what you preach. Walk the talk en noem maar. Dus klanten weten ook van tevoren dat ze van mij een mail krijgen met een paar vragen die ze binnen een minuut kunnen beantwoorden. Dus ik vraag of ze tevreden waren. Ik stel de bekende Net Promoter Score vraag. Hoe waarschijnlijk is het dat je mij zult aanbevelen bij een vriend of collega?
Ja, ja, ja.
En dan is er nog een open vraag. Wat kan er beter?
Ja.
En ik weet... het is zoals gebeurd. Dat ik op die Net Promoter Score vraag een 7 scoorde. Nou, dan weet je, die klant is gewoon niet tevreden. Althans, niet tevreden genoeg binnen mijn normen. En dan is het heel waardevol om te achterhalen.
Hoe is dat dan gekomen? Want het is ergens aan het begin dan in de verwachtingen misgegaan.
Nou, dat is een spijker op zijn kop. Een keer die mij bijstaat, was voor een grote Nederlandse bank. Ja, die gaf een 7. En toen kwam ik erachter dat zij toch net iets anders hadden verwacht dan ik had geleverd. En ik kwam erachter dat ik dat, als ik in de briefingfase andere vragen had gesteld, had ik dat kunnen ondervangen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de briefing checklist die ik gebruik in die voorfase, dat ik die daarop heb aangescherpt. Dat ik heel goed weet welke thema's en ook welke vorm. Willen ze bijna iets collegeachtigs of willen ze iets clownesk? Willen ze bijna stand-up comedy over klanten?
Ja, ja.
Dus de verwachting over de inhoud en de vorm, daar ga ik nog dieper op in vooraf.
Ja. Ja.
Jullie doen alle twee natuurlijk hele korte opdrachten. Maar ik heb ooit onderzoek gedaan met de Universiteit Tilburg. Met name over de wat langere opdrachten. En dat was onderzoek naar goed opdrachtgeverschap. En er kwamen eigenlijk twee elementen wel naar voren. Is dat opdrachtgevers eigenlijk heel weinig feedback geven tijdens de opdracht. Ja. Maar dat opdrachtnemers, de zelfstandigen, ook heel weinig feedback vragen.
Ja. Ja.
En zelfs vaak ook geen eindevaluatie doen.
Nee, je moet die klus opknippen. Je moet inderdaad per zoveel tijd, per maand. Nou, hier staan we en dat zelf ook initiëren. We staan hier in die opdracht. Is dit wat je verwachtte? Ik zeg het zelfs tijdens een congres. In de pauze ga ik naar de organisatie. Is dit de tone of voice? Zijn dit de vragen? Zijn dit de zaken die we goed van tevoren hebben doorgesproken? Of wil je daar nog iets anders in? Nou, 99,9% zegt nee, dit is precies zoals we hadden gedacht.
Ja,
ja dan, dan komt er ook aan het einde niet iets anders uit. Maar je moet als ZZP'er zelf veel meer de lead nemen in dat proces.
Ja. Mag ik dan nog iets aan
toevoegen?
Er is een grappig fenomeen voor. Op het moment dat je feedback krijgt die niet zo positief is of beter had gekund, dan betrap ik mezelf erop dat mijn reptiele brein wordt geraakt.
Doe pijn, ja.
Wil daarvan weglopen. Ja. Het gevoel dat ik herken. Wat een heel vreemd gevoel wat niet fijn is. En ik heb geleerd om dat met mijn rationele brein te overroelen. En te zeggen, er is niemand die je dood wil maken. Er is niemand die jou pijn wil doen. Je hebt gevraagd en je krijgt het. Wat kun je eruit halen? Wat kun je ervan leren? En het is me opgevallen dat een klant, als je daarna contact opneemt en je zegt, joh, ik zie dit, is niet goed genoeg. Hier doe ik het niet voor. Wat kan er beter? En help mij om te leren. Dat de klant dat graag met je wil delen. En de klant ook zegt, we waren best tevreden hoor.
Ja, precies.
We waren best tevreden. Maar ja, we hadden toch liever dit. En het grappige is, Marijke zegt net over de meeste klanten zeggen, het is goed. Dat klopt. Daar ben ik ook blij om. Maar daar leer je niks van. De meeste leer ik echt. En dat is niet zomaar een praatje voor de vaak. Van de klanten die niet zo tevreden waren en kunnen pinpointen, zeggen ja, van nou, dat had beter.
Nou, wat je ook zegt, het mag wel schuren. Kijk, ja, ik doe dat meer aan de voorkant. En dat nemen mensen je niet altijd in dank af. Dan komen ze bij je, het programma staat al, we hebben die en die spreker, we hebben een debat. Ik doe dat aan de voorkant. Het zijn niet altijd de leukste gesprekken direct. En ik kom altijd best wel fel over. Dan zeg ik, hé, ja, een debat. Nou, ik zeg leuk, daar steken we niks van op. Argumenten, tennis op de eerste rij. De introverte mensen in de zaal hebben er geen donder aan. En in the end bereiken we niet de doelstelling die je wilt.
Nee. Dan is iedereen even stil.
Ja, dus dat.
Ja, schrikken.
Even. Maar zeg ik, waarom doen we niet een werksessie? Want dan in the end gaan mensen blij naar huis. Kunnen mensen input leveren. En je bereikt je doel.
Ja, ja.
Maar dat is altijd mijn gevleugelde uitspraak. Ik denk maar luid op. Als jullie een debat willen, doe ik een debat. Maar denk nog even na.
Ja.
Nou, en dan in the end. Maar dat schurende of dat niet maar dat knipmesterige als ZZP'er, dat zou ik inderdaad wel aanraden. Want daar kom je inderdaad niet verder mee.
Ik hoor Hugo Jan net zeggen van dat ZZP'ers weinig vragen om feedback. Hmm. En ik denk dat heel erg te maken heeft projecteren op je privé situatie misschien. Zouden we het daar ook wel meer aan onze partner kunnen vragen? Van hoe gaat het en hoe kan het beter? Ja, dus wil je voor die negen gaan? Of troost je jezelf liever met de gedachte van, volgens mij was het wel goed. Laat ik het maar niet vragen. Want misschien doet het me pijn.
Ja, maar dat is wat je ook wel ziet, vind ik, bij veel ZZP'ers ook online in hun communicatie. Het is veel van, ik ben hiermee bezig. Ik ben dit, ik ben dat. Maar heel erg de diepgang of het verbeteren of het leren, dat mag iets menselijker en iets
kwetsbaarder.
Hey, en stel nou, het is volgens mij dan bij jullie nooit zo ver gekomen, maar stel nou dat er toch iets van een geschil ontstaat. Hè? Een opdrachtgever is gewoon niet zo blij.
Ja.
Jij wil eigenlijk niet dat hij niet blij vertrekt.
Ja.
Kan je nog wat doen? Ik zeg niet dat je het moet doen, maar sommigen zullen misschien overwegen, ik geef wel een korting. Ik doe het misschien wel gratis. Ik verander nog iets aan mijn werk. Wat zouden jullie daarin doen?
Wil je gelijk hebben of gelukkig zijn? Het laatste. Ik heb wel gehad in de afgelopen week had ik het zo druk. Ik zou een serie van 6 interviews maken. Met video en van alles. Ja, het was echt, de agenda overstroomde. Toevallig, die organisatie hield zich ook bezig met duurzame inzetbaarheid. Dus ik heb maar gezegd, jongens, heel eerlijk. Het is echt superveel. Weet je wat? Ik stuur geen factuur. Dan hebben jullie gewoon 3 interviews.
Maar je hebt de helft wel gedaan. De helft van de klussen heb je gedaan.
Ja. Ik geef het liever weg. En mijn inschattingsfout is het geweest qua agenda en hoeveel tijd het kost om video te editen. Want dat zou ik ook wel eventjes doen. Maar het was, ik had niet verwacht dat al die events door zouden stromen digitaal. Maar dan hou je die verhoudingen goed.
Dus jij kiest dan voor de relatie op dit moment?
Ja, en ook... Ja, je bent daar niet om met elkaar een of andere oorlog uit te vechten. Als iemand een bepaalde kant op wil... Ja, dan kan ik daar in handbalhouding voor gaan staan en zeggen... ja, maar dit en ja, maar dat. Niemand wordt daar blij van. Ik heb liever dat ze denken... oh ja, die was zo relaxed en zo nuchter. Nou, doen we het zo. Ik weet niet of je dat herkent, maar...
Dat,
joh, als jij dat wilt...
Ik, als ik terugdenk aan... Ja, ik ben nu 57. Hoe ik dat deed toen ik 27 was... De strijd die ik heb gevoerd en dat gelijk halen in plaats van kiezen voor geluk, denk ik, wat heeft dat je toen gebracht? Helemaal niks.
Zou jij ook dus voor de klantrelatie
kiezen? Ik kies per definitie voor de klantrelatie en ik zal een klant ook vragen, hoe kan ik dit oplossen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat jij weer blij bent?
Ja.
En alleen die vraag al stellen maakt een klant al blijer.
Ja.
Dus je komt daar altijd uit. En, ik heb in de afgelopen 10 jaar, sinds ik weer ZZP'er ben, nog nooit meegemaakt dat er een conflict was. Of laat staan, een conflict escaleerde.
Gelukkig.
Dus,
Hugo-Jan, voor we afsluiten. Er is een belangrijke tip. Eigenlijk waar veel ZZP'ers nooit over nadenken. Maar wat toch wel relevant is. Algemene voorwaarden van tevoren, toch?
Ja, ik denk dat algemene voorwaarden kunnen helpen. Die maak je voor situaties waar je niet in terecht wil komen. Maar dat wil niet zeggen dat het onverstandig is of dat het verstandig is om ze niet te hebben. Algemene voorwaarden, daar kun je een aantal dingen in afspreken die gewoon, wat gebeurt er bij een conflict of een belangrijkste, bijvoorbeeld lever ik nou een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting.
Mm-hmm.
Nou, dat een inspanning is eigenlijk, ik doe mijn best. Je mag van mij verwachten dat ik alles doe om het te doen. Een resultaatsverplichting is gewoon, ik lever iets op. Nou, dat is wel een heel groot verschil tussen die twee. En wees je wel bewust van wat je nou doet daarin. En dat kan wel helpen als er een aantal dingen gewoon vaststaan om... Ik ben met Frans één, dat je natuurlijk is de klantrelatie heel erg belangrijk. Maar ja, er zit soms ook wel een onmachtsrelatie tussen zelfstandigen en grote opdrachtgevers. Die moet je ook weer niet te snel weg laten spelen door iemand die de macht pakt
en
daarin.
Besteed dat ook uit bij grote opdrachtgevers. Kijk, zelf neem ik klussen aan. Maar ik heb ook een manager. En dat klinkt heel aanmatigend. Maar dat is gewoon omdat mijn agendabeheer, als ik onderweg ben, kan ik niet een datumprikker invullen. Maar die stuurt ook opdrachtbevestigingen. En die laat ze tekenen. En dan gaan we aan de slag.
Ja.
En dat zijn alle opdrachtgevers, hartstikke. Ja, maar in die zin zou je dat natuurlijk zelf ook prima kunnen automatiseren.
Ja.
En dan kun je zelfs nog zeggen, dat ik ook was met mijn boekhouder, als een factuur niet betaald wordt, dan mail je naar die opdrachtgever, niet met ik, maar goh, mijn boekhouder die vraagt al 3 maanden, hoe zit het met die openstaande post? Alarmerend bericht hier nou.
ambulance. Ja, ik zit ook naar die ambulance te luisteren. Even wachten tot nu de ergste herrie weg is. Want hij komt er volgens mij aan of is hij weg? Nee, hij is weg nu, hè?
Het gaat over geschillen en meteen wordt iemand
afgevoerd. Tot slot wil ik van jullie allebei in 1 zin een belangrijke tip voor ZZP'ers die luisteren. Mensen die overwegen misschien om ZZP'er te worden. Marijke, aan jou wil ik specifiek vragen, wat raak je ZZP'ers aan die te maken krijgen met echt economische tegenwind en dus werk verliezen? Wat doe jij in 1 zin om jezelf opnieuw uit te vinden?
Wees de persoon met wie jij zelf ook zou willen werken. Wees aanstekelijk, energiek. Welk probleem ga jij voor wie fixen? Begin je zinnen niet met ik. Het gaat niet om jou, maar om je diensten en de energie die je meebrengt.
Mooi. Frans, jouw tip wil ik graag toespitsen op die ontevreden klant, zal ik het maar even noemen. Wat is jouw beste advies in 1 zin?
Ik heb ooit van Robert Benninga geleerd, zet je ego in de koelkast. Dus ik zou zeggen, luister vooral naar wat je klant gelukkig kan maken.
En sowieso alles van Robert Benninga gewoon lezen, want daar word je heel vrolijk van.
Nou, dat zal hij heel fijn vinden.
Veel dank voor jullie komst allebei. Frans Rijgaard en Marijke Roskam, natuurlijk mijn co-host Hugo-Jan Ruts. Dit was alweer de 3e aflevering van ZZP Café, de podcast voor eigen bazen. En deze podcast die kon niet worden gerealiseerd zonder de steun van verzekeraar Ora, die zelf natuurlijk ook allerlei diensten aanbiedt om een aantal zaken van het ZZP'en ietsje makkelijker en zekerder te maken. Als je daar meer over wil weten, kijk even op hun site ora.nl/ZZP.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Ora ZZP Verzekeringen. Ora, direct geregeld.